Welkom bij het uur. Je bent je brein, is ons al jaren ingepeperd. Maar nu blijkt je brein wordt ook wel weer gevormd door jou, door je gedrag. Hoe kun je zelf dat brein veranderen en komen tot een gelukzaliger bestaan? Dat is de vraag die dit uur centraal staat. Mijn gast houdt zich er al een heel leven mee bezig. Margriet Sitskoorn is hier, hoogleraar neuropsychologie. Schreef vele boeken over hersenen, over kennis van de hersenen die je kunt toepassen in het dagelijks leven. Om minder stress te ervaren, om minder tijdgebrek te hebben en om oude gewoontes af te leren en te vervangen voor betere. Welkom bij het uur met Margriet Sitskoorn. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Margriet, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen.
Zeker, zeker. Heel fijn.
Weet je dat het nog niet eens zo lang geleden is, in de tijd dat ik opgroeide, dat het brein gewoon het mysterieuze orgaan werd genoemd. Of de grijze massa. En dat daar verder helemaal niets over te vertellen viel.
Ja, zelfs toen ik ging studeren en mijn studie koos, was dat nog wel een beetje. Althans voor de buitenwereld. En op het moment dat ik aan het studeren was, toen kwam ik er wel achter. Ik was altijd heel erg geïnteresseerd in gedrag van mensen. En toen kwam ik erachter ineens dat er ook zoiets was als neuropsychologie. En dat om gedrag goed te begrijpen, het toch wel heel handig is als je de hersenen ook begrijpt. En daar kwam ik zelf toen ook pas achter.
Pas toen je al studeerde en de psychologie inging.
Ja. En dat ik zelf ook die hele link ging leggen tussen hersenen en gedrag.
Weet je of daar een soort moment aan vast zat? Was er een bepaald gegeven dat jou daarin zoog?
Ja, zeker. Dat was een les van een hoogleraar die helaas al overleden is. Die heette Harry van der Vlucht. En die ging ineens uitleggen over cellen in de hersenen en verbindingen. En toen geloofden we nog heel erg in lokalisatie. Dus dan ging het over gebieden die gekoppeld waren aan bepaald gedrag en zo. En dat patiënten met hersenbeschadigingen beschreef hij dan. En later las ik de boeken van Oliver Sacks. Dat fascineerde mij mateloos. Dat je dus door bepaalde beschadigingen in de hersenen zomaar totaal ander gedrag kon vertonen. En ook ik werd in die tijd nog opgeleid dat vooral je genen heel belangrijk waren. En hoe je was, ja, is hoe je was. En hoe je bent en hoe je blijft een beetje.
Dat is een gegeven, daar ben je mee geboren en daar moet je het mee doen.
Dat was het idee toen heel erg. En toen kwam ik dus in aanraking met die hersenen. En toen dacht ik van, oh, dit was voor mij echt een heel nieuw gebied. En gelijk gefascineerd dat je dus zoveel invloed kon uitoefenen eigenlijk in je eigen hoofd. En veel later, echt veel later, toen ontdekte ik dat hele begrip van neuroplasticiteit, waar ik dan heel erg veel over schrijf. En wat betekent dat eigenlijk de invloed van buitenaf, of de invloed uit je eigen lichaam, nog eens een hele grote invloed heeft, ook al ben je volwassen, ook al ben je oud, op de ontwikkeling van je hersenen.
Dus je hersenen zijn niet een gegeven. Het is niet zo, ben ik nou eenmaal. Nee. Het verandert nog en het verandert ook voor een gedeelte door je eigen toedoen.
Dus inderdaad.
Je bent je brein, maar je maakt ook je brein.
En dat gebeurt tegelijkertijd, zeg ik altijd. Ik vind een van de, decennia filosofie boeken samenvat over de mens, het menselijk gedrag, dan zou ik zeggen, draait om zijn en worden. En dat allemaal tegelijkertijd. En dat klinkt een beetje verwarrend misschien. Maar op het moment bijvoorbeeld dat wij dit gesprek begonnen, zijn wij iemand. Onze hersenen functioneerden op een bepaalde manier. De functie en de structuur waren op een bepaalde manier. Maar door dit gesprek, en hetzelfde geldt voor de luisteraars, door te luisteren naar ons gesprek en wij met onze interactie, veranderen onze hersenen letterlijk. Dus op dit moment zijn we en worden we. En dat is altijd, bij iedereen. Ja, dat is fascinerend natuurlijk.
Je kunt natuurlijk meteen in een soort filosofisch debat ontaarden van wie is dan het ik? Wat is dan het zijn? Als het ik zowel het gevolg is van het handelen en het zijn weer voortkomt uit het brein. Dus met andere woorden, het ik vormt zichzelf. Dan je kan je daar helemaal in verliezen. Maar misschien moeten we dat gewoon niet doen.
Nee.
Want daar komen we gewoon helemaal niet uit.
Ja.
In dat soort dingen. Je noemde het brein dat je karakter kan veranderen door een traumatische gebeurtenis. Het is altijd dat voorbeeld van de spoorwegwerker in de 19e eeuw die van de ene op de andere dag.
Phineas Gage
werd een hufter werd het. Een onaangepaste man. Terwijl daarvoor was hij altijd vriendelijk, kuste zijn vrouw. ging in de rechte lijn van zijn werk naar huis. En ineens was het een drankorgel die overal ruzie zocht.
Ja, dat klopt. Ja, het is een fascinerende casus. Het zijn ook hele mooie reconstructiebeelden van zijn hersenen. Hij kreeg een ijzeren balk door zijn hoofd. En heel specifiek is later uitgezocht welke gebieden daarbij beschadigd raakten. En nogmaals, er zijn hele mooie animaties van. En daardoor weten we, want zijn schedel is bewaard gebleven en opgegraven samen met de ijzeren balk, want hij is begraven. Dat is ook een heel mooi verhaal, maar daar gaan we misschien niet op in. Begraven met die ijzeren balk, omdat hij dat altijd bij zich heeft gedragen en daar trapt hij ook mee op. Hè. En een gebied.
Ik wil je laten zien van dit is mij overkomen.
Dit is hem, dit is mij overkomen. En kijk hier, dat gat in mijn hoofd. En dat kon hij gewoon laten zien. Daar verdiende hij zijn geld later mee. En dat ging door een gebied wat we de ventromediale prefrontale hersenschors noemen. En nog wel wat meer daaromheen, maar dat was een heel belangrijk gebied. En voorheen dacht men dat dat gebied totaal niet belangrijk was voor het menselijk gedrag. Men wist al iets van de hersenen, maar wat die prefrontale hersenschors, dat is een gebied zo achter je voorhoofd en achter je oogkassen, wat dat gebied nou deed, nou ja, daar was men niet achter en men dacht, nou ja, misschien een reserveonderdeel of zo. En na dat verhaal van Phineas Gage, waar dat eerst werd beschreven door artsen als, nou, er is niks aan de hand, zie je wel, dat gebied hebben we niet nodig, is later beschreven hoe hij veranderde, want dat bleek inderdaad, waar die eerst beleefd was, de regels voor, volgde, hij was voor man en ook een heel goed voorbeeld voor zijn mensen. Ja, en toen ging die schelden. Hij deed van alles met vrouwen. Hij dronk een hoop en overtrad alle regels. Was niet langer houdbaar en werd ontslagen.
Kortom, alle remmingen waren weg.
De remmingen waren weg. En toen is men gaan denken, goh, die prefrontale hersenschors, en wat specifieker die ventromediale prefrontale hersenschors, dan moet je echt zo'n beetje ter hoogte van je ogen erboven en achterin die oogkasten denken. Dat gebied lijkt toch wel heel erg te maken te hebben met hoe je je gedraagt. En nog veel later hebben we daar nog meer over geleerd.
Maar dit is wat je noemde de tijd van de lokalisatie. Hier zit dit, daar zit dat. Dat werd op een zeker ogenblik door de komst van de hersenscanners heel gedetailleerd. Dan had je één celletje, dat was dan het Jennifer Aniston celletje bijvoorbeeld. En als je haar ziet, dan ging dat oplichten. 15 jaar geleden ging het er elke dag over in de kranten. Met allemaal fantastische beloftes. Wat is daar eigenlijk van terechtgekomen?
Nou, dat we geleerd hebben dat het niet om die ene cel of dat specifieke plekje. We weten wel, sommige gebieden, als het over taal gaat, gebieden zoals Broca of Wernicke gebieden, zijn met bepaalde taaluitingen of begrip betrokken. Maar we weten vooral sindsdien dat het om netwerken gaat. Hersenen die bestaan uit neurale netwerken. Die neurale netwerken bestaan uit cellen. Die cellen hebben uitlopers, axonen en dendrieten noemen we dat. En die maken verbinding met elkaar. En waar ze verbinding met elkaar maken, dat noemen we de synaps. En in die synaps vindt informatieoverdracht plaats van de ene naar de andere cel. En wat gebeurt er nou, bijvoorbeeld terwijl wij hier zitten te praten, maar ook de mensen die nou zitten te luisteren? Nou, er komen talloze synapsen bij, alleen al in dit gesprek. Dus die netwerken veranderen voortdurend onder invloed van je ervaringen en wat je doet en wat je denkt en wat je voelt. En dat weten we nu vooral, dat het om die netwerken gaat.
Dus de bedrading tussen verschillende cellen is belangrijker dan de cellen zelf, zou je kunnen zeggen?
Niet per se, het is het geheel.
Het geheel telt.
Is heel erg belangrijk.
De som der delen.
Inderdaad. En bijvoorbeeld, we weten dat er is onderzoek tegen zijn wil in, ook nog eens bij de hersenen, op de hersenen van Einstein gepleegd. Hij heeft zijn hersenen gedoneerd, maar wel met uitdrukkelijke wens dat die anoniem bleef. Nou, dat is helaas niet ingewilligd.
Ook te verleidelijk. Hè?
Ja,
heb je,
ik denk
heb
het wel.
Je de hersenen van zo'n genie liggen en dan moet je zeggen, we gaan gewoon doen alsof we niet weten wie dat
wie
was.
Het is. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk weten we het dus dan toch. En daar is bijvoorbeeld ontdekt dat hij had geen grotere hersenen, wat mensen al dachten van, nou, die heeft zeker grotere hersenen dan. Maar dat het met name om de bedrading in bepaalde gebieden ging. En dat die netwerken ontzettend betrokken zijn bij het werk wat hij doet. En
dat maakt het, wel complexer. Als het gewoon was, het brein is groter, dus hij is slimmer.
Ja.
Of het zit in dat gebiedje, nou, dat hebben we gelokaliseerd.
Ja.
Dat is makkelijker dan wanneer het gaat om de verhouding tussen alle gebieden en de netwerken.
Zeker, want dan zou bijvoorbeeld ook zou je ook kunnen zeggen dat mannen slimmer zijn dan vrouwen als het puur om het volume en het gewicht gaat. Want over het algemeen hebben mannen grotere hersenen dan vrouwen en dat komt ook omdat er een groter lichaam is aan te sturen bijvoorbeeld. Maar het is veel complexer. Het gaat om de bedrading, de cellen. Hoe die met elkaar verbonden zijn geraakt, wat gekapt wordt. Want je krijgt er niet alleen maar bij in je hersenen. Er wordt ook voortdurend gekapt. Hè? Dat heet pruning, dat is pijnloos, daar voel je niks van. En dat moet je een beetje zien als het snoeien van een rozenstruik. Als je een rozenstruik hebt, of tomaten, ik weet niet zoveel hoor, van planten en bloemen, maar dit nog net wel. Dan wil je tomaten en de rozen tot bloei laten komen. En daarvoor moet je soms dieven en takjes weghalen, zodat de energie naar het juiste gaat. Nou, dat gebeurt ook in de hersenen. Dat wat moet ontwikkelen, gaat ten koste van dat waar je je niet aan blootstelt. En dat wordt gepruned of overgenomen voor andere functie.
Dus wat je niet gebruikt, dat verdwijnt?
Het verdwijnt in functie en het kan ook verdwijnen in structuur. Dus het kan zijn dat het gewoon gekapt wordt. Maar het kan ook zijn dat het overgenomen wordt door andere gebieden. En dat er dus een andere functie voor komt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die blind zijn geboren of blind worden gaande hun leven. Je hebt achter in de hersenen heb je een gebied dat noemen we de visuele cortex. Dat is een heel belangrijk gebied voor zien. Maar als je nou blind bent of wordt, dan wordt dat gebied bijvoorbeeld overgenomen voor de tastzin. En daardoor hebben mensen ontwikkelen een betere tast die blind zijn. En dat is natuurlijk heel handig bij braille lezen. En dat braille lezen versterkt dat ook weer. En dat kun je zelf ook ontdekken. Als je jezelf blind doet voor een minuutje of 10 of iets langer, dan zul je zien dat bijvoorbeeld je gehoor of je tastzin alweer beter wordt. Dus ja, dat is een continu dynamisch spel van geven en nemen en ontwikkelen.
En dat toont die elasticiteit van het brein.
Ja, ja.
Het ontwikkelt wat je nodig hebt. Gebruik je het een minder, dan zal een andere functie dat overnemen.
Zeker, ja. Dat noemen we neuroplasticiteit van het brein. Dus het aanpassingsvermogen van de hersenen. En dat gaat dus altijd om de interactie tussen jouw gedrag, jouw omgeving en die hersenen. Dus heel veel mensen weten dat de hersenen bepalen wat je denkt, voelt, doet en hoe je ontwikkelt. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat die pijl gaat twee kanten op. Dat het ook zo is dat waar jij aan blootstelt, wat jij voelt, wat jij denkt, wat jij doet, dat ontwikkelt jouw hersenen. En zo is dat spel voortdurend gaande.
Jij bent je brein, maar je brein wordt ook jou,
of
jouw gedrag.
Ik zeg wel eens, je brein maakt je zijn, maar je zijn maakt ook je brein.
Is het te vergelijken met een sportschool? Dat als je elke dag zo'n haltertje doet, dan krijg je hele dikke armspieren?
Ja, klopt.
Althans, dat hoop je.
Ja, dat klopt. Daar kan je het mee vergelijken. En het is ook zo, als je in de sportschool bent en je bent de hele dag hard aan trainen op je armspieren en je doet je benen niet, dan ontwikkelen je benen niet. En dat is in de hersenen ook zo. Wat je veel doet, waar je veel aan blootstelt, dat ontwikkelt goed. En wat je niet veel doet, of waar je helemaal niet aan blootstelt, dat ontwikkelt niet.
Ik was wat gefascineerd door die science fiction ervan. Dat je iemands brein zou kunnen downloaden en iemands herinneringen postuum zou kunnen bewaren of bij een ander zou kunnen implanteren. Dat je een vakantie zou kunnen kopen zonder dat je weg hoeft. Dat je het gewoon in je brein kon zetten. Of dat je iemand met transplantatie een totaal nieuw karakter zou kunnen geven. Of wat IQ erbij. Maar dat is allemaal niet echt van de grond gekomen.
Nee, daar zijn we nog lang niet. Ik zeg niet dat het nooit kan gebeuren. Maar je begon te vragen van ja, een poos geleden was het brein nog heel geheimzinnig. Dat is het nog steeds. Dat is het nog steeds. Het feit dat we meer weten betekent zeker niet dat er niks meer te ontdekken is. Er is nog ongelooflijk veel te ontdekken. Bijvoorbeeld op het onderwerp wat jij zegt, geheugen. Hoe werkt het geheugen nou precies? Hoe wordt alles opgeslagen? Kunnen we dat ook downloaden? Kunnen we dat veranderen? Nou, dat is al een enorme verandering die we ontdekt hebben. Voorheen dachten we, en nog veel mensen denken dat, dat alles wat je meemaakt en wat je herinnerde werd opgeslagen. En dat dat was als een soort boeken in een boekenkast stonden die daar. En als je er weer aan dacht, was het alsof je dat boek eruit pakte. En dat was dan je herinnering. En dan zette je het weer terug. Nu weten we dat iedere keer als je je iets herinnert, dat die herinnering aangepast wordt. En dat dat bijvoorbeeld gebeurt onder invloed van de nieuwe dingen die je weet. Of de nieuwe dingen die je vindt of voelt of meegemaakt hebt. En dus zoiets als objectief herinneren bestaat helemaal niet.
Die herinneringen zijn onbetrouwbaar. Die herinneringen zijn een product van het heden. Van wie jij nu bent, van wat je sindsdien hebt meegemaakt.
Het is een product van het verleden, het heden en zelfs van de toekomst. Want wat jij denkt, wat jij gelooft, wat jij voelt, wat jij wenst, kan daar allemaal een grote rol in spelen. We weten zelfs dat er zoiets is als je herinneren wat alleen maar past in de doelen die je hebt. Dat je dat beter herinnert. Dus als jij nu naar buiten loopt en je hebt honger en je zoekt iets om te eten, dat jij je straks vooral herinnert dat er hier, ik heb net hier over het Rokin gelopen, welke eetentjes daar zitten. Hè, jij zal het gebied ongetwijfeld goed kennen, maar ik wat minder.
Ik denk dan vooral de geur van kebab die je van tegemoet komt.
Ja, maar dat is dus ook wat je waarneemt en dus wat je je herinnert, staat zelfs in dienst van de toekomstplannen die je hebt. Dus het is veel complexer dan we altijd gedacht hebben.
Mensen maken hun herinneringen vaak mooier. Ik denk dat dat meestal de richting is waar het uitgaat.
Of lelijker.
Want je kan ook een trauma hebben en dat koesteren of in stand houden of groot maken. Als iets is als een armspier die je traint, naarmate je het vaker gebruikt, wordt het groter. Dan moet je dus niet terugdenken aan vervelende gebeurtenissen. Want dan maak je die herinnering groter.
Daar zijn verschillende theorieën over. Er zijn heel veel onderzoeken die inderdaad zeggen, als er iets traumatisch gebeurd is, dan is heel veel erover praten eigenlijk niet het beste.
Want je houdt het levend.
Je houdt het levend. Je roept het iedere keer op. Maar er zijn ook theorieën en therapieën die net zeggen, ja, je roept het wel op, maar vaak onder begeleiding veranderen we dat. Dus of we koppelen het los van de emoties. Want dat is het probleem hè, bij een posttraumatische stressstoornis bijvoorbeeld. Dat iedere keer als jij iets ziet wat jou herinnert aan die traumatische gebeurtenis, en dat kan echt een volledig random iets lijken. Als je op straat wordt aangevallen en je wordt in elkaar geslagen door iemand in een rode polo, ik roep maar wat, dan kun je iedere keer traumatisch gevoel hebben als jij een rode polo ziet bijvoorbeeld. Omdat je herinnering gekoppeld is aan wat er toen gebeurd is en de emoties die je toen had. Dus er zijn ook therapieën die ervoor zorgen dat je de herinnering wel hebt, maar loskoppelt van die emotie. EDMR is daar een voorbeeld van. Hè. Dan ga je met hele snelle oogbewegingen. Word je geprikkeld om die snelle oogbewegingen te maken terwijl je dingen herinnert. En dan, we weten nog niet goed hoe dat werkt, maar dan herinnert je het wel, maar je hebt die emotie niet. En dat kan dus ook. Dus daar zijn verschillende mogelijkheden in.
Maar waar de opening zit, is dat je realiseert en aanvaardt dat je herinnering niet een vaststaand gegeven is.
Absoluut.
Aan die herinnering kan je nog sleutelen vele jaren later.
Ja.
Je kan bijvoorbeeld je eigen daadkracht vinden in de gebeurtenis. Of je kan de angst weghalen uit de herinnering. Of je kan de herinnering in een context plaatsen die het minder angst doet opwekken.
Of zelfs positief is. Hè. In mijn boek Tijd genoeg, tijd kort beschrijf ik onder andere de Time Perspective Theory. En die gaat helemaal over wat je mij nu vraagt. Die gaat erover dat je hebt mensen die leven positief in het verleden, maar je hebt ook mensen die leven negatief in het verleden. En je hebt mensen die leven positief in het heden, negatief in het heden. En je hebt mensen die leven positief in de toekomst en negatief in de toekomst. En dan alle combinaties.
Alles heeft voordelen, alles heeft nadelen.
Alles heeft nadelen.
Niks is perfect.
Nee, inderdaad. Nou, het is wel beter om de mix te hebben van positief verleden, positief heden en positief toekomst. Dat is
positief
wel,
is altijd
ja, beter. Ja, is wel een fijne mix. Maar wat doen ze nou met mensen die heel negatief in het verleden leven? Die dus vooral herinneren en of traumatische dingen of dingen waarvan ze denken dat ze heel vervelend waren. Dus mijn moeder was altijd zo. En mijn moeder accepteerde mij niet. En dat kan waar zijn, dat kan niet waar zijn. Hè? Daar gaan we het even niet over hebben. Maar die theorie is erop gericht om dat te relabelen. Om bijvoorbeeld het in een nieuwe context te plaatsen. En te zeggen, nou, we gaan het ons herinneren. Maar we gaan nu vooral ook bedenken wat het jou gebracht heeft aan kracht in het heden. En dan sleutel je aan die herinnering, waardoor die een nieuwe connotatie krijgt, een positievere, waardoor je ook positiever in het heden en de toekomst kan staan.
En zo kan je positief denken wel degelijk aanleren.
Ja, zeker. En niet feilloos altijd. Wie denkt er altijd positief? Maar je kunt zeker, en vaak ook onder begeleiding, wel leren waar de kracht zit bij jezelf en hoe je die kan gebruiken, ook in je herinneringen.
Is dat de sleutel naar positiviteit? De kracht in jezelf vinden in je gedachten?
Ja, ik weet niet. Ik vind het dus erg algemeen. Hè? Ik weet niet zo goed wat vanuit mijn vakgebied wat positiviteit is. Wat we wel weten, is dat als je positiever over dingen kunt nadenken, dat je je beter voelt. Nou gaat het de evolutie niet zozeer om beter voelen. Want beter voelen gaat misschien weer ten koste van creativiteit. Hè? Er kunnen ook wel nadelen
aan zitten. Ja, je beter voelen kan ook zijn. Het dak lekt niet of het valt wel mee met dat lek.
Inderdaad, en het stort in of het... zo kan je allerlei voorbeelden noemen. Dus dat is iets te algemeen gesteld. Positiviteit is goed, geeft je een lekker gevoel. Maar er zitten ook wellicht nadelen aan.
Maar je hebt invloed op dat brein door ander gedrag.
Zeker. En je hebt invloed op je denken, op je voelen en op je doen.
Er zijn ook mensen die zijn veel deterministischer. Die zeggen van, het is nou eenmaal je brein. Je hebt geen vrije wil. Je hebt er niet zoveel invloed op. Je verliest het toch van dat brein. Want waar zou die verandering dan vandaan moeten komen? Ja, jij bent heel positief.
Ja, uiteindelijk gaan we allemaal dood.
Ja.
Dat is zeker zo. Maar ja,
hoewel, dat is ook nog niet bewezen.
Oké.
Okay. Het is theoretisch, het is heel onwaarschijnlijk mogelijk dat wij twee nou toevallig net...
Ja, oké, nee, want we zijn nog niet dood. Dus het kan nog anders inderdaad. Maar het is bewezen dat die hersenen voortdurend veranderen. Onder invloed van allerlei informatie die uit je lijf komt en die uit de buitenwereld komt. Ja, dat is geen kwestie van een mening meer. Dat is gewoon bewezen. Ja.
In dat boek heb je het ook over tijdsbeleving.
Ja.
Wij denken bij tijd aan een soort vaststaand gegeven, voortkomend uit de natuurwetten en afleesbaar op een klok. Maar jij schrijft, nee, er is heel veel tijd in je brein.
Ja.
Je hebt kloktijd. Maar je hebt ook de tijd die in je hersenen loopt.
Ja, je hebt verschillende vormen van tijd. Dat was voor mezelf een openbaring. Toen ik aan dat boek begon. Ik begon aan dat boek omdat ik het altijd best wel druk heb. En mensen mij daar ook heel vaak naar vragen. Van hoe doe je dat nou allemaal enzovoort. En toen was ik wat dingen gaan uitzoeken. En toen bleek inderdaad dat er heel veel vormen van tijd zijn. Kloktijd is de objectieve tijd. Hè, in minuten, in uren, in dagen, in jaren, in eeuwen enzovoort. En daar leven wij in het Westen voornamelijk op. We zien het ook voortdurend op ons horloge. Op onze telefoon, op onze computer worden we voortdurend herinnerd aan die kloktijd. En we richten ons leven daarop in. Zo laat staan we op, zo laat eten we, zo laat gaan we in de file, zo laat gaan we weer naar huis, zo laat lunchen we met z'n allen. Ik stond hier net beneden in de hal even te wachten. En het was 12:30. En echt werkelijk iedereen kwam de lift uit en de deur uit om naar de lunch te gaan. Ik weet niet of iedereen honger had, maar klaarblijkelijk is 12:30 hier tijd om te lunchen.
Dat is een soort afspraak
of
cultuur.
Ja, inderdaad. Maar nou heb je ook gebeurtenistijd. En wat is gebeurtenistijd? Gebeurtenistijd, het gros van de wereld leeft trouwens op gebeurtenistijd, betekent iets duurt zolang als het duurt. En dat heeft ook zijn nadelen, want als je met z'n allen een voetbalwedstrijd hebt, ja, moet je toch het liefst wel allemaal tegelijkertijd daar zijn en beginnen. En bij school is het ook handig en bij een neurochirurgische operatie ook wel dat iedereen er gewoon op hetzelfde moment
is. Je hebt afspraken nodig, want een voetbalwedstrijd die eeuwig doorgaat tot iedereen zich bij de uitslag neerlegt, is niet meer spannend.
Nee, dat kan niet. Maar we zijn er wel een beetje in doorgeslagen. Want wat is nou die gebeurtenistijd? Dus iets duurt zolang als het duurt. Of de tijd nodig die jij nodig hebt. Als we bijvoorbeeld kijken naar herstel, naar een operatie of een burn-out, is het best wel moeilijk om daar kloktijd op te plakken. Of als we kijken naar een voorbeeld. Mijn moeder doet best veel op de iPad en ook wat op social media enzovoort. Maar soms heeft ze daar hulp bij nodig. En dat duurt zolang als het duurt. Als ik dat ga uitleggen, ja, dan duurt het zolang als het duurt. En bijvoorbeeld je kinderen een spel meespelen of aandacht geven op een bepaald moment is nodig en kan duren zolang als het duurt. Verdriet duurt zolang als het duurt. En die balans zijn we een beetje kwijtgeraakt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de thuiszorg, daar vertelde laatst iemand mij iets over, dat er zoveel minuten zijn voor steunkousen aantrekken, zoveel minuten om de diabetescheck te doen. En als iemand dan zegt van, goh, ik ben zo ontzettend verdrietig, want mijn partner is vorige week overleden. Ja, dan begin je al onrustig te voelen, want je hebt maar zoveel minuten en je moet door. Ja, dat is wel schrijnend. Dat is,
dat de klok een dictatuur is geworden.
Absoluut. Als je hoort de pakketbezorger, dat die betaald krijgt per hoeveelheid, per tijdseenheid. En dat die daardoor gevaarlijker rijdt, bijvoorbeeld, of pakketten maar voor de deur zet. Ja, dat is toch niet iets wat we willen. En er zijn nog vele voorbeelden van te geven. Een vriend van me in Italië vertelde dat zijn vrouw moest bevallen, maar dat daar niet meer wordt bevallen als het kind zich aandient, maar dat er met de gynaecoloog een afspraak wordt gemaakt voor een keizersnee. Op een bepaald moment, op een bepaald uur. En ja, dan wordt dat kind gehaald.
Dan wordt de natuurlijke aandrang gewoon met voeten getreden.
Ja, en dat, ja, daarvan kun je afvragen, willen wij onszelf terugbrengen tot een productiefactor? Want dat is natuurlijk met telen begonnen in de vorige eeuw. Hè. Hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk produceren? En hoe is de mens daar een radartje in? Hoe kun je optimaal productie uit die mens halen? Nou, dat kan en daar kun je productieprocessen voor inrichten. Maar is efficiëntie het enige mensbeeld wat wij hebben? Ik bedoel, de mens heeft warmte nodig, aandacht nodig, kinderen hebben dat nodig, de buurman heeft het nodig. En als hij 10 keer gevraagd heeft, kun je mij helpen met het versjouwen van het tuinhek? Doet er mij niet toe. En je zegt iedere keer, ja, maar sorry buurman, maar vandaag moet ik, nou vul maar in, ik moet naar mijn werk, ik ben op weg naar wat dan ook. Ja, is dat wat we willen? Zijn we uitsluitend productiefactoren? Of
maar je zou nog het kunnen negeren in sommige vrijere beroepen wellicht. Dat je eet als je honger bent, gaat slapen als je begint te gapen. Opstaat als je uitgerust bent. En zo kan je dat doortrekken. Hoe werkt tijd in het brein? Welke klok hanteren onze hersenen?
Inderdaad, wat zul je daarin zien? Wij hebben een bioritme. En dat bioritme bepaalt heel veel van wanneer hebben we slaap? Wanneer hebben we honger? En dat bioritme, eigenlijk zit die klok, die hersenklok in iedere cel in je lijf. En dat bioritme werkt het beste, wordt het beste ingesteld als jij regelmatig leeft. Dus als ze slapen nemen, heel veel mensen hebben slaapproblemen. En wat doen ze dan? Dan drinken ze alcohol voor het slapen gaan. Of ze nemen een temazepammetje, een inslapertje. Of wat sterkers om te slapen. Dat is eigenlijk heel gek. Dat is natuurlijk niet zoals het bedoeld is. En ook niet wat heel goed voor je is. Maar wat je eigenlijk moet doen, is dat je iedere dag ongeveer, zeg 10:30, op hetzelfde moment naar bed gaat. En iedere ochtend ongeveer op hetzelfde moment eruit. 7 dagen in de week. En dan zie je, dan wordt die biologische klok beter gezet. En die gaat dan ook beter lopen. Maar dat doen we niet. En we lijden massaal aan iets. Ik kende het woord niet. Ik kwam er tijdens mijn onderzoek aan wat een sociale jetlag wordt genoemd. Iedereen kent het woord jetlag. En dat kennen we vooral in de context van je vliegt naar een ander werelddeel. Er is een tijdsverschil van 6 uur. En het duurt even voordat jij weer in de pas loopt, je lichaam weer in de pas loopt en je denken met de klok aan de muur, met de kloktijd. Want anders heb je, als je naar Australië vliegt, nou, het duurt best wel lang voor mij om dan goed in het ritme te komen, want ik heb overdag slaap en 's avonds ben ik wakker. Maar wat blijkt nou? Omdat we allemaal massaal de hele dag zoveel moeten doen en daar ook 's avonds laat nog best mee doorgaan, zij het werk, zij het gamen, zij het tv kijken of uitgaan, gaan we te laat naar bed. Hebben we voortdurend slaap, maar we moeten 's ochtends vroeg op, want de kinderen moeten naar school en we moeten naar ons werk of we moeten naar de sportschool, wat je ook doet. En dan krijgen we gewoon te weinig slaap, waardoor we altijd moe zijn. En dan denken we heel vaak, weet je wat, ik ben geen ochtendmens. Ik ben eigenlijk een avondmens, want 's ochtends ben ik altijd moe. Maar dat is gewoon slaaptekort bij de meesten.
Maar ze bestaan toch wel avondmensen?
Zeker. In het boek zul je er staan allemaal QR-codes in het boek. En daarmee kan je kijken op allerlei fronten hoe jouw biologische tijd is, hoe jouw klok, subjectieve tijd is. Kan je allemaal voor jezelf uitmaken. En dan kun je ook kijken of je een ochtend- of een avondmens bent. Ja, nou, de meeste mensen zijn ochtendmensen. Je hebt dat is heel uitzonderlijk, hele vroege ochtendmensen, dus 4 uur, 5 uur 's ochtends. Maar de meeste mensen zijn zo rond 7 uur, 8 uur eigenlijk gewoon fit en klaar. als ze genoeg slaap krijgen, als ze dat niet krijgen, zijn ze dat niet. En dan zie je bij kinderen in de puberteit verschuift die klok van 's ochtends naar later. Dus die worden veel later, zijn die eigenlijk pas optimaal om op te staan en te presteren. En als je nou ouder wordt, dan schuift die weer een stuk terug. Dus dan word je weer net wat vroeger wakker.
Dus die middelbare school zou best een uurtje later kunnen beginnen. Dat zou verstandiger zijn.
Zeker.
Denk ik.
Ja. Er zijn ook wel stemmen die zeggen dat dat moet. Maar we weten dat in die leeftijd echt die biologische klok eigenlijk later pas afgaat.
Ja. Als je gaat leven volgens de wijsheid van je brein en de wijsheid dat jij je brein maakt, dan biedt het ook een enorme waaier aan mogelijkheden om tot het gedrag te komen waar je wilt komen. Veel mensen lukt dat niet. Omdat ons brein op de een of andere manier toch voor de korte termijn verleiding zwicht. De telefoon pakken en gewoon zinloos over Instagram gaan scrollen. Of toch de snelle vette maaltijd en niet die gezonde langzame maaltijd die je had gehoopt. Nou ja, we kennen al die voorbeelden wel. Waarom lukt het eigenlijk niet om in dat brein die lange termijn wat prominentere stem te geven?
Ja, nou dat komt omdat die hersenen die moet je zien als die zijn over miljoenen jaren opgebouwd. En de krachten die een miljoen jaar geleden in onze hersenen zaten en ons toen vooral stuurden, die zitten er nog steeds in. Pas veel later, evolutionair gezien, is daar zo'n schil omgekomen die wij vaak vergelijken met een walnoot, hè? Dus die buitenste schil, de neocortex. En daar het laatste onderdeel van is die prefrontale hersenschors. Dus dat gebied achter je voorhoofd en achter je oogkast.
Dus je hebt een soort oerbrein.
Ja, dat zeggen we nu niet meer zo. Dat als het oerbrein is, of het reptiele brein was ook zo'n term. Maar je kunt zeggen dat al die krachten van vroeger zitten er nog in. Je hebt één brein, maar is opgebouwd uit verschillende over tijd ontstane structuren en netwerken. Daar later zijn andere structuren en netwerken bijgekomen en die zijn verbinding gaan maken met die andere netwerken, die oudere netwerken. Nou zijn er oudere netwerken die ongelooflijk sterk je gedrag stuurden toen en nu nog steeds. Als je kijkt vanuit de evolutie is er niet zoveel belangrijk voor de mens. Dat is overleven, zelf overleven. En het is heel erg belangrijk om je voor te planten. Want anders houdt het ook snel op met de mensheid. Nou, wat moet je daarvoor doen? Niet zo heel veel. Je moet daarvoor eten, je moet daarvoor drinken. Je moet daar seks voor hebben. Je moet wat spulletjes verzamelen, wat veiligheid hebben en bij een groep horen. Want alleen red je het niet. Mens is een groepsdier. En als je dat allemaal deed, dan kwam je eigenlijk heel ver terug in de tijd. Nou was het wel zo, in die tijd dat de mens verder ontwikkelde, was vrijwel alles schaars. Dus drinken was schaars, voedsel was schaars, partners waren schaars, spulletjes waren schaars, veiligheid was schaars. Dus die hersenen zijn zo ontwikkeld om jou te motiveren om dat gedrag te vertonen wat je moet vertonen om te overleven en om voor te planten. En dat betekent, zodra jij iets zag met vet, zout of suiker, of als jij iemand zag in een gewillige positie, een metingkans, dan werd je genotsysteem geprikkeld. Dus een systeem diep in je hersenen. En dat systeem werd geprikkeld en dat systeem zegt zoiets als, kom op, ga ervoor. Ga er nu voor, nu meteen. En dat was heel belangrijk, want in die tijden van schaarste, als je er niet meteen voor ging, was je kans verkeken, dan was het weg. Je prooi was misschien weg. Of iemand anders had het al gepakt en opgegeten. Dus je moest meteen handelen. Die kracht zit nog in ons aller brein.
Dus we zijn altijd gepreoccupeerd met eten, snelle calorieën, seks,
ja.
De groep, ja. Sociale interactie. Dus, ja. Dat is volgens mij een heel groot deel van ons brein dat daarover gaat.
Zeker. En dat moet je dus verder trekken dan alleen maar eten wat voor je neus staat. Dat moet je zelfs ook trekken naar status. Want als iemand status heeft, of als jij status hebt, dan kom je dichter bij al de bronnen. Dan is het makkelijker eten, makkelijker veilig wonen en makkelijker om aan een paringspartner te komen. Dus alles wat ons status brengt, reed hier net naartoe en ik zag toch behoorlijk, reed zo over het Roquin en ik zag behoorlijk mooie auto's rijden. Nou, ik ben er niet zo gevoelig voor, maar sommige mensen wel. En als je hier loopt, zie je allerlei merkkleding. bijvoorbeeld, waar je meer voor betaalt dan voor niet-merkkleding. En dat komt omdat het je status brengt. En op het moment dat je status prikkelt dat genotsysteem heel hard en zorgt ervoor dat je makkelijker komt bij al die dingen die je nodig hebt om voort te leven en voort te planten.
En met dat brein probeer je dan te concentreren op je examen. Wat je moet leren of de belangrijke opdracht of de presentatie die je moet houden. Kortom, een hele cognitieve taak die gewoon puur zakelijk belangrijk is.
Ja.
Maar die niet gehoorzaamt aan al die prikkels.
Ja, en dan komt er op je mobiele telefoon voorbij dat Kim Kardashian nieuwe borsten heeft. Of dat je nu bij FIFA 2023 extra packs kan halen met goede spelers. Waar je ook in geïnteresseerd bent. En dat leidt jou af. Want dat geeft jou direct de kans om status te verhogen of die dingen te doen die je moet doen, die je van oudsher moest doen om voor te leven en voor te planten.
Je bent weerloos, want daar zitten ontwerpers achter, grote bedrijven die de hele dag met niets anders bezig zijn dan jouw aandacht te kapen.
Maar je bent niet weerloos. Ja, dat is zeker hun verdienmodel.
Weerloos, zeg je?
Niet weerloos. Zullen we zo wat verder op ingaan als het mag? Want er zit nog wat meer aan. Aan de ene kant, ik heb nu alleen nog het genotsysteem verteld, wat jou heel dag prikkelt. Maar er is nog iets wat enorm ontsprikkelt en dat is het pijnsysteem. Want om te overleven moet je niet alleen lekker eten, of niet eens lekker, je moet eten, drinken, seks hebben enzovoort. Maar je moet ook gevaar vermijden. Je moet vermijden dat je lichaam beschadigd raakt, hè, door scherpe voorwerpen of door vuur of door een gewelddadige groep die op je afkomt. Je moet vermijden dat jouw status naar beneden gaat, want dan wordt alles moeilijker.
Je uit de groep wordt gegooid.
Dat je uit de groep wordt gegooid. Dus je bent ook nog eens de hele dag bezig met het scannen naar al die dingen die belangrijk kunnen zijn, die jouw gevaar kunnen brengen. Dus het is belangrijk om bij te houden of er een terroristische aanslag ergens is. Alleen, als je statistisch bekijkt, maar de hersenen gaan niet aan op statistiek, althans bij de meeste mensen niet, dan is het eigenlijk de kans dat jij in een terroristische aanslag omkomt is heel erg klein. Maar als je de hele dag beelden binnenkrijgt van geweld, op wat voor manier dan ook, hoeft niet alleen terrorisme te zijn, dan krijgen die hersenen de hele dag het signaal opletten, opletten, daar opletten, want het kan heel gevaarlijk zijn. Het visuele systeem van oudsher kreeg altijd binnen wat op dat moment gebeurde. Want we hadden geen tv, we hadden geen fototoestellen, we hadden geen deepfakes. Dus je kreeg binnen wat op dat moment gebeurde. Dus dat visuele systeem is heel erg bezig met wat je ziet is eigenlijk waar. Nou, ook daar worden we de hele dag overladen. Niet alleen met lekkere prikkels, die je genotsysteem prikkelen, maar ook met pijnlijke prikkels die onze aandacht direct trekken. Het is heel erg moeilijk om niet op clickbaits te reageren, want daar zit dat allemaal in. En die ons dus afhouden van de doelen die vaak op lange termijn zijn. En ons afhouden van de stappen die we moeten nemen om die lange termijn doelen te halen.
Heb jij zelf een smartphone eigenlijk als
hersenwetenschapper?
En zit je op al die apps met al die notificaties?
Nee, ik zit nergens op. Nee, en dat is heel bewust gekozen. Omdat mijn werk bestaat aan diepe aandacht en langdurige aandacht. En ik merk dat als ik afgeleid word, bijvoorbeeld door mijn mobiele telefoon, dan kom ik daar niet goed toe. Niet optimaal voor mijn gevoel toe. En ik heb heel erg de drang om zelf mijn aandacht te reguleren en niet te laten reguleren.
Dus met al die kennis van het brein heb jij eigenlijk besloten, ik doe er gewoon niet aan mee. Ik laat mij niet verleiden door die apps en hun ontwikkelaars en die bedrijven erachter.
Ja, zeker. En dat betekent niet dat ik nooit afgeleid word. Ook ik word veel afgeleid, want ik kan nog steeds digitaal de krant lezen enzovoort. En dat soort dingen, dat doe ik ook natuurlijk. Maar ik word niet afgeleid door continu berichtjes of chatgroeps of fotootjes of filmpjes. Of dat ik moet kijken of ik al likes heb. Of nee, helemaal niet. Nee.
Je zei je bent niet weerloos. Hoe kan je die aandacht reguleren? Hoe kan je de meester van je eigen brein worden?
Ja, aandacht wordt ook wel het nieuwe goud genoemd. Aandacht, wie jouw aandacht beheerst, heeft eigenlijk controle over jou. Want als je aandacht getrokken wordt, als iemand dat kan, dan bepaalt die wat je waarneemt. En wat je waarneemt, bepaalt je wereldbeeld. En wat je waarneemt, bepaalt hoe je je ontwikkelt. Dus je kan je voorstellen, als je daar goed over nadenkt, dat degene die mijn aandacht reguleert, de controle over mij heeft. Dus het is ontzettend belangrijk om controle over je eigen aandacht te krijgen. En dat is ongelooflijk moeilijk. Nog meer in de wereld van vandaag dan denk ik ooit tevoren, omdat je voortdurend wordt afgeleid. Nou, één ding zou kunnen zijn, maar dat is heel erg moeilijk, is je social media te verminderen of terug te brengen tot bepaalde tijdsblokken. He, dat zou je kunnen doen, maar dat vinden heel veel mensen moeilijk, want op het moment dat jij iets op social media opzoekt of het gevoel krijgt, ik moet kijken, dan krijg je een prettig gevoel in je hersenen. Ik noem dat ook wel de social media rush. Ieder momentje wat lekker is om even te kijken. Want er zit iets in wat enorm verslavend werkt. Dat bijvoorbeeld ook in gokken zit. En dat is, het kan altijd iets leuks zijn. In gokken zit, je kan altijd winnen. Als je niet meespeelt, kan je niet winnen. Maar als je wel meespeelt, kan je altijd winnen.
Je weet maar nooit.
Je weet maar nooit. En je doet jezelf tekort als je niet meespeelt, want je ontneemt jezelf de kans om te winnen. En dat zit ook in social media. Het kan altijd iets zijn. Er kan altijd een leuk bericht zijn, een hoop likes zijn, een prima filmpje zijn wat je aan het lachen maakt, of een schandaal. Schandalen doen het ook enorm goed. Geweld doet het enorm goed. Dus altijd kan die kortstondige prikkel in je hersenen zijn die je even die kick geeft.
Maar jij zegt, je moet het aan tijd limiteren. Dat is dan toch weer kloktijd. Vind ik ook wel grappig.
Ja.
Is dat afdoende? Is dat nou een maatregel die
het is
iets
niet
zou
afdoende.
Uithalen?
Het is niet afdoende. En ten aanzien van kloktijd, ik ben niet tegen kloktijd. Ik ben voor de balans tussen kloktijd en gebeurtenistijd.
Uiteraard, ja, anders zaten we hier ook in dit uur.
Ja. Nee. Dus, dat is niet afdoende. Je moet naar lange termijn training van je aandacht. Je moet langdurig die aandacht voor sommige taken kunnen volhouden. En deze podcast afluisteren vergt best iets van je langdurige aandacht. Want hij duurt een uur, om een voorbeeld te geven.
Om maar iets te noemen, voor doorzettingsvermogen.
Ja, inderdaad, ook dit gesprek duurt een uur. Ja, ik moet er wel mijn aandacht bij houden, jij ook. Want anders wordt het een raar gesprek. Dus je moet je aandacht gaan trainen. Dat kan op ongelooflijk veel manieren. Sommige mensen doen dat bijvoorbeeld met mindfulness training. Iedere zorgverzekeraar heeft volgens mij tegenwoordig gratis mindfulness trainingen. Je hoeft niet meer op een kussen te gaan zitten. Dat mag ook. En om mani padme hum te chanten. Als dat je ding is, doe je dat. Maar er zijn zelfs mindfulness trainingen met scheldwoorden. Voor mensen die beter daar hun aandacht bij kunnen houden. Maar dat is al een goede manier. Een andere manier is dat je afleiders, op het moment dat het toe doet dat je moet concentreren, moet je uit je omgeving bannen. Dus leg je telefoon weg. Want we weten, zelfs als je uit het zicht is, en met wegleggen bedoel ik niet in je tas stoppen of in een laadje, bedoel ik echt in een andere kamer bij ze van spreken leggen. Want we weten, ook al zie je hem niet, mensen die heel veel hun mobiele telefoon gebruiken, kijken ook naar een mobiele telefoon. Als hij niet pinkt, als hij niet rinkelt, als hij niet trilt, dan gaan ze toch iedere keer die lopen doen om die mobiele telefoon eruit te halen. Dus bescherm jezelf. Zorg dat datgene wat jou triggert om afgeleid te worden, dat dat uit je omgeving is.
Dus zorg ook dat er geen snoep in huis is. Of alcohol, als dat je zwakte is.
Inderdaad.
Dat er geen rokers in de buurt zijn als je daarvan af
wil. En denk ook niet dat dat zomaar gaat. Je hebt over de meeste dingen van je gedrag die je opgebouwd hebt tot automatisme, dat heb je 1000, 2000, 10.000, 500.000 keer gedaan. Dus dat afleren, dat weer richten, gaat met vallen en opstaan. Letterlijk. Bij vallen en opstaan, toen je leerde lopen, viel je 1000 keer en iedere keer krabbelde je weer op. En dat moet je ook in je hoofd nemen als je je gedrag wil veranderen. Want zo zal het gaan. Het kost tijd.
Er was een staking bij de Londense metro. En duurde veel te lang. En toen gingen ze uiteindelijk weer rijden. En 20% van de reizigers is nooit teruggekomen. Die hebben iets anders gevonden. zijn gaan lopen. Wat ze dan aanvankelijk waarschijnlijk vervelend vonden. Of een fietsje gekocht. Of misschien de auto. Of de bus. Je weet het niet. Maar na een paar weken was dat de nieuwe gewoonte. En lukte het ze niet meer om terug te gaan naar de oorspronkelijke route.
Ja.
En dat vind ik zo interessant. Dat je kennelijk de ene gewoonte gewoon toch na een tijdje kunt vervangen voor de ander. En dan is dat de gewoonte en dan kijk je nooit meer terug.
Ja, dat klopt. En het ligt er wel aan. Hè? Kijk, als je het hebt over dingen die echt verslavend zijn. Ja, dat blijft
dat
wel hard werken hoor.
Ja, ja.
In de hersenen. Hè? Want je hersenen blijven gevoelig voor dingen die verslavend zijn. Maar zeker, je kan automatisme veranderen. En het beste verander je ze voor iets wat je ook iets oplevert. Als we teruggaan naar het voorbeeld van de metro dat je net gaf. Als dat lopen er ook nog eens voor zorgt dat je 10.000 stappen per dag haalt. En dat was je doel. Ja, dan zit er ook nog een beloning aan. Of als jij merkte dat je na weken niet met de metro te zijn geweest, dat je beter adem haalt of dat je 5 kilo bent afgevallen omdat je nu de fiets pakt en je wilde dat graag, dan is dat belonend. Of dat je komt langs een mooie heer die je wel prettig vindt en die met jou een stukje oploopt. Allemaal mooie reinforcers om dat te blijven doen. Dus probeer ook dat als je je gedrag probeert te veranderen, probeer het te vervangen met dingen die jou wel degelijk iets opleveren. En daar geldt ook weer, wat je korte termijn iets oplevert, is altijd makkelijker om naartoe te veranderen dan wat je lange termijn iets oplevert.
Maar het is leuk dat je 10.000 stappen noemt, want dat is nou net waar de smartphone kan helpen, omdat die telt. Of dat precies klopt, weet ik niet. Maar dat neem ik gewoon even aan dat dat zo is. En die geeft je dan een fijne beloning aan het eind van de dag. Hoera, je hebt je 10.000 stappen gehaald.
Ja, ja, dus kijk, het kwaad zit natuurlijk niet in de smartphone of in digitale media. Daar zit het kwaad niet in. Dat zijn werktuigen, tools waar je dingen mee kan doen. En daar kan je goede dingen mee doen en slechte dingen. He, bijvoorbeeld in coronatijd konden mensen met elkaar contact houden via social media. Nou, dat was natuurlijk heel fijn. En zeker als het ook nog met beeld kon. Of Teams altijd zo heel fijn is en fijn blijft, zet ik wel mijn vraagtekens bij. Hè, want daar zaten ook wel nadelen aan. Maar we konden allemaal door blijven werken. En de wereld bleef draaien. Dus het kwaad zit niet in social media. Alleen, hoe ga je ermee om? En wat jij eerder ook zei, er zijn hele bedrijven zitten achter jouw gedrag vormen. En daar weerstand aan bieden, ja, dat is nogal wat. Maar
aandacht
kan wel.
Is het nieuwe goud. We hebben het nu over best wel individualistische dingen. Het gaat best wel over, en heel veel van die boeken die over dit onderwerp verschijnen zijn zo van, nou ja, jij wil slanker worden, fitter, efficiënter, rijker, succesvoller. Het gaat allemaal over het ik en dus een beetje ook over het ego. Maar maatschappelijk is er natuurlijk ook heel veel te zeggen over hersenen. Jouw omstandigheden maken ook je brein, niet alleen jijzelf. Als je arm bent, dan zal dat uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de keuzes die je maakt, voor de manier waarop je kijkt, de aandacht die je richt, al die dingen. Dat is een razend interessant onderwerp.
Zeer interessant, want het heeft ook te maken met grote vragen als verantwoordelijkheid en moraliteit. We weten dat als je in armoede opgroeit, hè, zeker als je jong bent, zijn je hersenen zeer neuroplastisch. Dus die zijn voortdurend aan het vormen. Voortdurend komen daar cellen bij. Voortdurend komen daar verbindingen bij. Voortdurend wordt er van alles gekapt. En dat gebeurt onder invloed van waar je aan blootgesteld wordt. En dat is trouwens bij volwassenen ook zo. Alleen bij kinderen is dat nog sterker hoe dat werkt. We weten dat als jij in armoede opgroeit, dat jouw hersenen anders ontwikkelen. Dat met name gebieden waar ik het eerder over had, die prefrontale hersenschors en diepere gebieden, bijvoorbeeld de stresssystemen en de verbindingen tussen die gebieden, dat die anders ontwikkelen. Waardoor jouw gedrag anders ontwikkelt. En we weten dat mensen die in armoede opgroeien door de stress van alle dag en door je moeten richten op de korte termijn, want daar spelen de belangrijke, je moet eten, je moet wonen, je kind moet nieuwe schoenen. Dat daardoor je vaardigheden ook veranderen. En wat is nu het ontzettende problematische? Dat je vaardigheden vaak zo veranderen dat je steeds minder goed op de lange termijn kan denken en steeds beter op de korte termijn kan denken. Waardoor het steeds moeilijker wordt om uit de situatie te komen waar je in zit.
Omdat er op die korte termijn een probleem is. De eindjes komen niet aan elkaar. De huur moet betaald worden. Er moet eten komen. Al dat soort dingen. Het raakt ook nog aan de dingen die je eerder noemde. Sociale schade, status.
Enorme sociale schade.
Kan je wel mee met schoolreisje, dat soort dingen.
Heb je de juiste kleren aan? Bijvoorbeeld gezinnen die van het water worden afgesloten, betekent dat je niet meer kunt wassen. Daar moet je eens bij stilstaan. Wat voor enorme consequenties dat ook sociaal heeft. Nou, dat alles, en daar komt nog bij, dat heel veel stress veroorzaakt. En die stress maakt dingen kapot in de hersenen. Het is niet zo dat er alleen maar bij komt in die hersenen. Er kunnen ook dingen kapot. En stress maakt hersencellen kapot. En maakt verbindingen kapot. Waardoor het nog moeilijker wordt om bepaalde dingen goed te doen. Het wordt steeds moeilijker om je emoties goed te reguleren. Als ik wel eens over armoede praat tegen mensen, dan leg ik uit, denk nou eens hoe het is als jij een nacht slecht geslapen hebt. Of een week stress hebt van iets. Wat het ook is. Daar word je niet heel veel aangenamer van. Daar word je prikkelbaarder van. Je kan wat minder goed denken. En dat treedt al op na een week.
Dus armoede maakt je dommer. Dat is onaardig om te zeggen. Het is zo dommer kort door de bocht.
Dommer is niet het juiste woord. Want het maakt je slimmer voor de context waar je in zit. Je wordt ongetwijfeld beter in allerlei probleemoplossende dingen in die context.
Je wordt goed in overleven.
Bijvoorbeeld.
Ja. Dus in die zin slimmer.
Je wordt goed in omgaan met al die beperkingen waar je in zit. En dat heeft allemaal zijn grens. Op een gegeven moment houdt ook dat op natuurlijk. Maar voor de lange termijn, wat heb je nou net nodig in onze maatschappij om goed succesvol te overleven? En met succes, als ik over succes spreek, heb ik het altijd over de brede definitie van succes. Dan heb ik het over goed voor jezelf zorgen, je gezond gedragen, zorgen voor de gezondheid van de mensen om je heen, je doelen bereiken, goed voor je vrienden zorgen, wat geld verdienen. Dus het is wat breder dan alleen maar geld en grote auto's. Het is breder, dat begrip. Maar daarvoor hebben we lange termijn denken en lange termijn ontwikkeling nodig. Daar hoort scholing bij, bijvoorbeeld. Daar hoort, waar we het eerder over hadden, korte termijn geneugten opzij zetten voor langer termijn doelen. Nou, en dat wordt moeilijker. Dus net wat je nodig hebt om lange termijn goed te kunnen leven, die vaardigheden worden minder.
Er stond een mooi stuk in de krant van een redacteur die opgroeide in armoede en zich daardoor onbewust had aangeleerd dat geld iets vervelends was. Iets waar je niet over wilde denken, waar je niet naar wilde kijken. Iets dat je het liefst negeerde. En hij zei dat is eigenlijk een slechte keuze geweest, maar dat kwam omdat geld altijd het moeilijke, stroeve gesprek was waar ruzie uit voortkwam, spanning. Dus dan onderbewust leer je aan, geld doet er niet toe. Of het gaat om andere dingen.
Ja, of je leert net het tegenovergestelde aan. Want dat zijn een soort overlevingsmechanismen. Namelijk, geld doet er alleen maar toe.
Alles draait om geld.
Alles draait om geld. Dat kan natuurlijk ook een uitvloeisel ervan zijn. Maar het belangrijkste, denk ik, van wat ik wil zeggen, is dat armoede de hersenen verandert. En daardoor de vaardigheden en de toekomst van individuen en van ons allemaal verandert. Want het zorgt ervoor dat je minder goed mee kan in die maatschappij. Op wat voor manier dan ook. Je vaardigheden die je nodig hebt om in de huidige maatschappij goed te functioneren, worden minder. Nou ja, armoede is dus iets waar we met z'n allen naar moeten kijken en zo snel mogelijk iets aan moeten doen. Sinds 2019 uit mijn hoofd, dat is dus net zo voor corona en die coronajaren en daarna oorlogen, allerlei dingen die in de wereld spelen momenteel, neemt de armoede wereldwijd, maar ook in Nederland, weer enorm toe. En armoede is dus geen kwestie van ja, kom op jongens, je moet gewoon wat harder werken. Armoede gaat zoveel verder. En moeten wij misschien met ons allen als onze verantwoordelijkheid zien om zo snel mogelijk iets aan te doen.
1 op de 6 gezinnen kan al niet meer rondkomen, hè, op dit moment. Dus zo groot is het.
Ja, dat 400.000 mensen per dag met honger naar bed gaan in Nederland. Dat is nogal wat, hè?
Ja, daar schrik ik wel van.
Ja, ik ook. En dat zijn dan niet iedere dag dezelfde mensen, maar gemiddeld 400.000 mensen per dag met honger naar bed.
Welk grote inzicht hoop je nog mee te maken? Wat zou je nog opgelost willen zien? Wat is nou het mysterie waar je van droomt als neuropsycholoog?
Ja.
Nou, als ik dat eens
Ja, waar ik van droom meemaken. En waar we ook... werk aan Tilburg University en alle mensen waar ik mee samenwerk op ons departement. Wij werken heel hard aan het vinden van hoe we die neuroplasticiteit van de hersenen optimaal kunnen inzetten. Want wat we nu vooral weten en ook nog steeds onderzoeken, is we weten dat die neuroplasticiteit er is. We weten dat je die hersenen kan vormen door invloeden van buitenaf. Maar wat moeten we nou precies doen om de mens in bepaalde situaties te helpen om optimaal is een relatief woord, dat ik moet zeggen, om beter te functioneren, een betere kwaliteit van leven te hebben, beter met elkaar om te gaan. Je had het net over dat heel veel gericht is op het individu. Maar we weten ook uit al ons onderzoek dat net het contact tussen mensen zo ongelooflijk belangrijk is, ook voor een goede ontwikkeling van de hersenen.
Dat is een van de meest bevredigende dingen die je in je brein kan tegenkomen, is sociale interactie.
Echt contact maken met mensen. Dus niet vluchtig alleen maar op social media. Echt contact maken met mensen. Wij hebben dat nodig, nogmaals, we zijn groepsdieren. Dat prikkelt je genotsysteem enorm. En echt contact, zeker voor opgroeiende kinderen, is haast net zo belangrijk als goed voedsel. Dus op schoot, omhelst worden, over je bol geaaid worden, echt gezien worden, dat er naar je geluisterd wordt. Dat er niet via een mobiel schermpje zo naar je gekeken wordt en dan af en toe zeg je aha, nee. Echt contact. En niet alleen met kinderen, met elkaar, met je ouders, met op de sportschool, in de moestuin, op je werk. Nou, het maakt me niet uit.
Ik vind het zo grappig dat je dit zegt, want dit was ooit een kersttoespraak van toen nog koningin Beatrix. Daar werd toen door een aantal mensen heel spottend op gereageerd. Van nou, die wordt ook oud. Die kan ook niet meer meekomen. Maar zij zei, we communiceren met likes en korte berichtjes via apparaten. En steeds meer onderzoek geeft haar gelijk.
Ja, ze heeft gelijk gehad toen.
Ze was niet zo aanbollig.
Nee, zeker niet. Wat we zien, en je ziet in de ontwikkeling van de mens, dat daar eigenlijk een verandering steeds meer naar het individu komt. Ik heb wel eens een column geschreven naar aanleiding van een boek van Mythos van, met zijn naam is me even ontschoten. Hoe heet hij nou?
Je bedoelt de Britse comico.
Ja, inderdaad, die bedoel ik. Maar ik kom even niet op zijn naam.
Stephen Fry.
En die schreef daarin over haardvuur en kampvuur. Dat wij heel vroeger zaten we met de stam bij het kampvuur. En dan kwam je bij elkaar. En dan om je te warmen. En daar was het eten. Dus iedereen kwam daar. En toen later werd dat de centrale verwarming. En nog later had iedereen op zijn kamer. Eerst was dat alleen nog beneden de kolenkachel. En de beneden radiatoren misschien. Maar later had iedereen dat op zijn kamer. Waardoor je steeds minder bij de groep hoefde te zijn. En nu zie je dat bijvoorbeeld met de tv. Vroeger, zoals ik opgroeide, had je één tv en 's avonds zat je met z'n allen voor die tv, was je bij elkaar. Nadat je gezamenlijk het avondeten had gegeten. En nu hoeft dat ook niet meer, want iedereen kan op zijn computer, zijn iPad, zijn telefoon kijken naar wat hij wil op de plek waar hij wil. En ik ben dus verder gaan kijken hoe dat is ontwikkeld in de hersenen. En als je kijkt naar de hersenen, dat zie je heel vaak zo. Die hersenen zijn maar een klein orgaan, die moeten alles doen. Dat dingen die met elkaar te maken hebben, ik zal zo precies uitleggen wat ik bedoel, dezelfde gebieden gaan innemen. Dus wat is er gebeurd in de hersenen? De gebieden die fysieke warmte verwerken, die zijn later ook sociale warmte gaan verwerken. Dus het bij elkaar zijn. Dus wat vroeger de metafoor van het haardvuur waar mensen omheen zaten, dat is fysieke warmte en sociale warmte. Je zit daar in gezamenlijkheid. Dat wordt in de hersenen dezelfde gebieden, ik wijs hier naar insula enzovoort, in dezelfde gebieden verwerkt. En daar is heel grappig onderzoek over gedaan. Onderzoek bijvoorbeeld, als je iemand een kopje warme thee geeft in zijn handen, dan wordt dus dat gebied geprikkeld wat fysieke warmte verwerkt. Maar wat blijkt? Mensen worden ook socialer. Die gaan eerder anderen helpen. Die gaan eerder
een
geven aan een goed doel. In die hersenen, omdat dat hetzelfde gebied is, treedt daar, je zou verwarring kunnen noemen tussen het een en het ander. En daarom is, als je een date hebt, voor het haardvuur zitten, heel erg fijn. Want dat komt over. Je hebt die fysieke warmte En je roept gelijk die sociale warmte op. En waarom leg ik dit zeer uitgebreid uit? Je ziet het trouwens ook in taal. Als je het in Latijn, dat schrijft Stephen Fry ook. Als je naar Latijn en Grieks kijkt, dan zijn woorden voor haard en huis vaak woorden die afgeleid zijn van elkaar. En in het Nederlands, haard en hart bijvoorbeeld, zijn ook woorden die afgeleid zijn.
Maar alles raakt gecompartimentaliseerd. Dus je hebt je eigen schermpje, je eigen kacheltje. Je kijkt tv op je telefoon, als je het dan nog tv moet noemen. En daardoor verdwijnt dat sociale aspect steeds meer.
Ja, daardoor heb je nog wel de fysieke warmte, maar niet meer de sociale warmte. En dat wordt eigenlijk steeds verder op alle vlakken doorgevoerd. Als ik ook kijk naar eten en koken en hoe wij nu doen, heel vaak bestellen. Je hebt geen flauw idee eigenlijk wat er echt in zit, hoe het
dus
gemaakt is.
Je verliest het contact met de bron.
Je verliest volledig het contact. Echt volledig. En dat gaat nog veel verder. Wij doen ook op de afdeling heel veel taalonderzoek. Als je je kind vroeger meenam naar de supermarkt en je kocht tomaten, ik roep maar iets, dan en dat kind zit in dat karretje, dan zeg je, oh kijk, mama of papa koopt tomaten. Oh, het zijn ze mooi rood en ruik eens hoe lekker ze ruiken. En als je ging koken, zei je, nou kijk, ik snij ze door tweeën of door vier en dan gaan ze in de pan, eerst door de zeef. Wat zeg je al die tijd? Je geeft aan groentenamen. Je geeft kleuren, leer je het kind. Je leert wiskundige begrippen door de helft, door vieren. Je leert handelingen. Nou,
contact met klimaat.
Contact met elkaar. Alles zit erin. Contact met voeding. Ja, als je nu je eten bestelt via de app en thuis laat bezorgen, is dat allemaal weg. Geen wonder dat we een beetje los komen te staan van alles. Hè?
Dus dat compartimentaliseert ook alweer. Maar goed, met de energieprijzen zal het ook alweer goed komen met één centrale verwarming in het huis. Misschien is er ook wel optimisme. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het was een ontzettend genoegen om met je te praten.
Ik vond het ook heel fijn hier te zijn. Bedankt.
En dat was Het Uur voor deze week. Het Uur wordt gemaakt door Bira Zeehandelaar. Productie en regie Claire van der Woude. En de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.